Ik zal vanmorgen met u verder nadenken over vergeving voor de gast in ons midden. Ik ben met een serie prediking eigenlijk begonnen in 2014, oktober 2014, over de bergrede. En we kijken eigenlijk elke zondag, als ik zo mag voorgaan, bekijken we de bergrede vers voor vers. En het is eigenlijk een enorme zegen om zo door die preek die de Heer Jezus gegeven heeft, om daar samen met jullie doorheen te gaan. Ik word ontzettend gezegend door zo samen na te denken over het karakter van de christen. Eigenlijk is de bergrede een prachtige preek van de Heer Jezus, waarin hij schildert het karakter van zichzelf. Maar in het bijzonder is het eigenlijk een schildering van het karakter wat Jezus in ons wil doen, dat hij ons naar zijn beeld wil vormen. En zo zijn we gekomen aan het Onze Vader, dat is een gedeelte van zeg maar de bergrede. En ik heb daar nu de laatste twee keer gesproken over vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven, onze schuldenaren vergeven. En ik wilde daar eigenlijk mee verder gaan, de volgende vers behandelen. En toen dacht ik, eigenlijk is het een drieluik. We hebben nagedacht de eerste keer over dat we God vragen voor vergeving. Het tweede is dat we vergeving eigenlijk schenken aan diegene die ons vergeving vraagt. En toen dacht ik, eigenlijk moet ik een drieluik ervan maken. Het gaat nog verder, het gaat ook eigenlijk over hoe vraag ik zelf vergeving aan de ander? En daar wil ik met u vanmorgen over nadenken. En ik wil heel graag eerst nog eens het Onze Vader met u samen lezen. En dat is de tweede sheet. Daar staat, word dan, dat de Heer Jezus zegt van, word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Dat vind ik al zoiets moois. Dat als ik voor God kom en ik met mijn nood, dan realiseer ik me en wil ik me ook steeds realiseren dat de Vader weet wat ik nodig heb. Al voordat ik het gevraagd heb. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen van, bid u dan alzo, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Voordat ik begin, zal ik nog met u bidden. Maar ik heb één verzoek en dat is namelijk het volgende. Als je zo spreekt over hoe vragen we vergeving aan elkaar, dan heb je eigenlijk de neiging om naar zo'n preek te luisteren hoe je graag zou willen dat iemand jouw vergeving vraagt. En daar gaat het niet om vanmorgen. Het gaat erom hoe jij persoonlijk iemand vergeving gaat vragen. Zo moet je luisteren. Niet luisteren naar, zo zou het fijn zijn als die persoon naar mij toe komt om vergeving te vragen. Meestal luisteren we op die manier. Maar ik wil heel specifiek met u nadenken over hoe jij persoonlijk, hoe ik, als er iets recht te zetten is, als er schuld is, hoe dat dan naar iemand toe te gaan en zeg maar vergeving te vragen. En zo wil ik met u samen bidden. Vader, ik wil u bidden dat u zult spreken tot onze harten. We willen u zo bidden dat u echt tot ons hart wil spreken. Dat we echt willen luisteren naar uw stem. En het is zo heerlijk om te beseffen, Heer, dat u gekomen bent, Heer Jezus, om onze schulden te vergeven. De schuld. En u heeft die betaald. En daarom kunnen wij vergeven worden. U bent namelijk vol van barmhartigheid, van liefde, maar ook gerechtig en rechtvaardig. En we willen u zo danken dat we zo mogen nadenken hoe we vergeving mogen vragen aan de ander. We bidden u zo dat u tot ons spreken zult in de naam van uw Zoon Jezus. We hebben zo nagedacht de laatste twee zondagen over eerstens dat we zeg maar dachten van Heere God, vergeef ons onze schulden. Daarin hebben we eigenlijk gezien dat de Heer Jezus niet spreekt over zonde, vergeef ons onze zonde, maar een gevolg van zonde is dat er schuld is. En die schuld die moet betaald worden. En het bijzondere is dat we naar de Heere God mogen komen en mogen zeggen van Heer, vergeef ons onze schuld. En dan wordt die schuld ook weggedaan en dat komt omdat die schuld is betaald. Die is betaald op Golgotha. En dan is er eigenlijk, als je beseft wat je zelf vergeven is, is er ook een houding, een intense houding van dat je vergeven wil. Dat je de ander ook echt van harte vergeven wil. En dat betekent eigenlijk, dat is heel erg belangrijk dat je dat beseft, dat als iemand komt en je vraagt hem, wil je me vergeven, dat je eigenlijk vraagt aan hem van, wil je zelf met die gevolgen verder gaan? Houd me niet meer verantwoordelijk. Eigenlijk hebben we gezien aan het leven van Jozef de vorige keer, dat Jozef die definieert vergeving op een schitterende manier. Hij zegt dan, ben ik in Gods plaats? Als die broers van hem komen en ze denken van nu gaat hij zijn gram halen. En ze zeggen, onze vader heeft gezegd, Jacob heeft gezegd dat je ons moet vergeven. Dan huilt Jozef, want hij heeft 17 jaar laten zien dat hij vergeven heeft. En dan zegt hij, in Genesis zegt hij, ben ik in Gods plaats? Wat hij daar eigenlijk mee zegt is, van mij heb je niks te duchten, van mij heb je geen kwaad te duchten. Ik zal ook geen gramschap op je halen. Ik zal ook niet je daarvoor verder verantwoordelijk houden. Ik heb het in Gods handen gelegd. Ik laat het los. Loslaten is wat anders als iemand laten vallen. Dat iemand kan barsten. Nee, loslaten is eigenlijk dat je het in de handen van iemand anders geeft en je geeft het in de handen van God. En je zegt, van mij heb je geen kwaad meer te duchten. Ik ben niet meer in Gods plaats. Dan zal op een gegeven moment, zal ieder van ons, voor Gods troon komen. En dan zal er ook gesproken worden over onze schuld. En dan is het zo indrukwekkend, dat ik steeds denk ik bij mezelf, ik zal aangeklaagd worden door de Satan. En die zal zeggen, Miele is schuldig. En dan zegt God, ja, je bent schuldig. En ik moet je veroordelen tot de dood. Iedereen zal dat horen. En dan komt het moment dat aan de rechterhand van de Vader staat mijn advocaat op. Jezus. Jezus, mijn verlosser. En hij zegt, Vader, Miel gaat vrij uit, want ik heb die schuld betaald. En dat is zo indrukwekkend. Dat is zo diep indrukwekkend, dat zegent me elke dag. Maar dan is het zo dat je op een gegeven moment, als het dan zo gaat van, als er je schuld is, dat jij schuld hebt ten opzichte van iemand anders, dan is er een moment hier op aarde om naar iemand toe te gaan en te zeggen, ik heb schuld. En hoe ga je dan vergeving vragen? Dat is heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk. Want het blijkt gewoon dat het voor een mens is het ontzettend moeilijk, heel erg moeilijk, om vergeving te vragen. Ik laat u dat zien. Misschien ken je dat zelf ook wel, dat je echt moeite hebt om vergeving te vragen, naar iemand toe te gaan. Als je kijkt naar de eerste zonde die daar staat, dan is het zo dat God komt dan in die tuin en Adam en Eva hebben gegeten van die boom van kennis van goed en kwaad. En dan het eerste wat eigenlijk, als God zegt, Adam, waar ben je? En hij spreekt hem daarop aan wat ze gedaan hebben. Dan zegt eigenlijk Adam van, Heere God, kijk eens eigenlijk eerst eens naar uzelf. Want u, de vrouw die u mij gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven. Hij geeft het eerst aan God zelf. Hij zegt, ja, maar u heeft me die vrouw gegeven. U. En het erge vind ik eigenlijk dat hij beschuldigt zijn vrouw en hij krijgt zelfs de naam van Eva niet meer over zijn lippen. Hij zegt niet Eva. Nee, hij zegt de vrouw die u mij gegeven heeft. En wat er eigenlijk gebeurt, die vrouw waar die eerst zo ontzettend enthousiast over was, Die vrouw die u mij gegeven heeft, hij offert eigenlijk die liefde voor haar op om zichzelf vrij te pleiten. Zo diep gaat dat. Hij offert zijn liefde waar hij zo verrukt over was, dat God hem een vrouw had gegeven, vlees van zijn eigen vlees, been van zijn eigen vlees, been, dat hij zegt, oh, dit is de geliefde, die heb ik gemist. En dan komt het erop aan. En dan zegt hij, de vrouw die u mij gegeven heeft, en die liefde offert hij op om zichzelf vrij te pleiten. En dat is eigenlijk ook wat Jesaja 58 zegt. In Jesaja 58, je moet het thuis maar eens lezen. Ik heb dadelijk, zal ik één tekst laten projecteren. Daar staat dat er, daar gaat het over schijnvroomheid. En in Jesaja 58 zoekt het volk, zoekt God dag en nacht. Ze zijn er zelfs, staat er in Jesaja 58, dat ze dus het, ze hebben er ontzettende, ze hebben een enorme behoefte om Gods geboden te bewaren. Ze zeggen van, we vinden vreugde om God te naderen. Maar God luistert niet. Hij hoort ons niet. Hij houdt zich voor ons verborgen. Ze vasten en ze bidden. En ze hebben geen enkele ervaring die er zal zijn op dat moment met de Heere God. En dan komt de Heere God en zegt dan, zie hier ben ik. Dus, daar staat, dan zult gij u roepen en de Heere zal u antwoorden. Dan zult u om hulp roepen en hij zal zeggen. En wat zegt God dan? Zie hier ben ik. Wanneer? Als u het juk uit uw midden wegdoet, het uitsteken van de vinger. Het uitsteken van de vinger. De ander beschuldigen. Die ander, die heeft het gedaan. Door niet te bewijzen. Maar vandaar dat het dus zo ontzettend belangrijk is dat u luistert naar wat God tot uzelf te zeggen heeft. Niet die ander. Het wijzen met de vinger, dat moet weg uit ons midden. Want God verbergt zich daarvoor. Het gaat ontzettend belangrijk is het dat we komen en zeggen, Heer, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. En daar wil ik eigenlijk met u naar kijken. En ik wil eigenlijk 2, 3 voorbeelden noemen. Er zijn meerdere voorbeelden, maar ik wil 3 voorbeelden noemen. 2 voorbeelden waar mensen zeggen, ik heb gezondigd. En wat dat eigenlijk bij dat uitspreken van ik heb gezondigd, dan is het eigenlijk een middel om zelf de leiding in eigen handen te houden. Het is een schijnbelijdenis. Het is echt een belijdenis die betekent, geef mij, dat je dus de leiding zelf in handen houdt, terwijl het eigenlijk zo moet zijn dat als je komt van ik heb gezondigd, dat je eigenlijk het aan de ander zijn handen geeft en zeg maar afhankelijk wordt van zijn genade. Maar er zijn meerdere voorbeelden in de Bijbel waarin mensen eigenlijk zeggen, ik heb gezondigd en het is eigenlijk een schaakzet. Het is een belijdenis die eigenlijk uitgesproken wordt om het zelf in handen te houden, om de gevolgen, zeg maar, de gevolgen eigenlijk te beperken voor zichzelf. Je kunt het zich bijna niet voorstellen, maar het is zo erg met het menselijk hart, dat zelfs dingen gezegd worden, ik heb gezondigd, terwijl het gaat om je eigen hartje te redden. We lezen Exodus 9, vers 27 en 28. Hier spreekt iemand waarvan je het eigenlijk totaal niet zou verwachten, dat hij zou zeggen, ik heb gezondigd. Dat is de farao. Toen stuurde de farao bode en hij liet Mozes en Aaron roepen en zei tegen hen, ik heb deze keer gezondigd. De Heere is rechtvaardig, ik daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen. Bid vurig tot de Heere dat er geen donder van God of hagel meer zal zijn, want het is genoeg. Dan zal ik u laten gaan, u hoeft niet langer te blijven. Weet u, de farao erkent dat hij en zijn volk gezondigd hebben. Hij erkent dat God rechtvaardig is. Hij vraagt zeg maar aan Mozes of hij wil bidden tot die levende God. Hij erkent dat God eigenlijk die plagen, dat die van God afkomstig komen. Hij erkent ook dat Mozes de man van God is en dat hij, als hij bidt, dat hij, zeg maar, dat zou kunnen stoppen. En toch, met al deze positieve en bijzondere kenmerken, is het een schijnbelijdenis. Stel het niks voor. Helemaal niks. Die woorden, ik heb gezondigd, stellen helemaal niks voor. Omdat hij eigenlijk door angst gedreven wordt. Hij wordt, zeg maar, door, die farao wordt, zoekt hulp, maar door angst gedreven, door grote nood gedreven. Want zodra als dat gebed door Mozes gebeden is, en hij, zeg maar, de vervulling ziet dat de plaag ophoudt, wat gebeurt er dan? Dan staat er in Exodus 9, vers 34 en 35, toen de farao zag dat de regen, de hagel en de donder opgehouden waren, ging hij door met zondigen en maakte hij zijn hart onvermeurbaar. Hij en zijn dienaren. Zo werd het hart van farao verhard en liet hij de Israëlieten niet gaan zoals de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Ik ken verhalen van thuis. Mijn ouders die zijn direct na de oorlog zijn ze geboren. En dan hoor je, zeg maar, een grote familie. En als wij dan samen waren met kerstmis of zo, dan waren we grote familie samenkomsten, waar broers en zussen samenkwamen, al mijn neven en nichten. En dan hadden ze het over de oorlog. En dan hadden ze het over de kerkgang. En dan hadden ze het dat de kerken vol zaten met mensen. Dat iedereen zocht God, dat die oorlog zou weggaan. En op het moment dat er, zeg maar, die oorlog voorbij was, was ook het verlangen weg. Dat was een zondebelijdenis, dat was een verlangen naar God, wat gedreven werd door nood en door angst. En op het moment dat er dan een gebed verhoord wordt, zoals hier bij de farao, en hij komt voor God, ik heb gezondigd, dan blijkt er helemaal niks van over te blijven. En wat is eigenlijk de reden? De reden is dat er, zeg maar, een berouw is naar de wereld en er is een berouw naar Gods wil. Er is een droefheid naar de wereld en er is een droefheid naar Gods wil. Dat wordt beschreven in 2 Korinthe 7, vers 9 en 10, waar Paulus eigenlijk het volgende schrijft. Nu verblijd ik mij niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Er is dus een droefheid die je leidt tot een bekering. Er is een droefheid die je leidt om te keren. Om van die weg af te gaan. Farao had niet die droefheid. Die had een droefheid uit angst. Die had een droefheid uit de gevolgen die hij zag voor het volk, voor hemzelf. En wat hij eigenlijk hier ziet, dat is een droefheid, een andere droefheid, die leidt tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God. Je kunt dus bedroefd zijn over een zonde, overeenkomstig Gods wil, dat je echt ziet van Heer, ik heb echt daadwerkelijk schuld, ik heb berouw. Zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden, want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. En wat je hier ziet, ik zal zo dadelijk nog een ander voorbeeld noemen, dan zie je dat er een droefheid is naar de wereld. Je kijkt naar de gevolgen. En die gevolgen wil je beperken. En dan ga je dus in feite dat afzwakken om jezelf te redden. Het is een schijnbelijdenis. Je zoekt het hoogst haalbare. En dan zie je eigenlijk dat om uit die benarde positie te komen. En in die christelijke cultuur waar wij in leven, is dit ook gaande. Want we weten wat we moeten doen. We weten dat als er zonde is, dan weten we dat we moeten vergeving moeten schenken. Of vragen. Maar of er dan daadwerkelijk een droefheid is naar Gods wil, daar zul je op moeten beproeven. Of wil je de gevolgen beperken. Weet je, het is, als je er zo ziet van dat kan een schijnbelijdenis zijn. Dat je zegt, ik heb gezondigd. Maar dat is, van binnen is er helemaal niks gaande. Je wil de gevolgen beperken, je wil de controle houden, je wil eigenlijk de schade beperken. Je ziet de gevolgen en dan ga je de schade beperken. En een van de voorbeelden wat ik nu precies bedoel is Saul. Saul is zo'n man. Saul, dat is iemand die ook zo'n onberouwelijke inkeer niet kent. Die ook niet een droefheid naar Gods wil kent. Dat is iemand die ook de droefheid naar de wereld kent en weet hoe die dat moet bespelen. Er staat, zeg maar, als Saul wordt geroepen, dan staat er in 1 Samuel 9 vers 21 dat hij nogal tamelijk, zijn eigen waarde was tamelijk onder nul. Wacht maar even met het projecteren. Ik zal het wel aangeven. En in 1 Samuel 9 vers 21 zegt dat hij zegt dan als hij tot de koning wordt aangewezen, dat hij zeg maar de kleinste, het is de kleinste stam van Israël, mijn geslacht is het geringste. Hij heeft een heel bepaald geen goede gedachten over zichzelf. Hij verstopt zich ook. Het is een man die tamelijk groot is, maar eigenlijk tamelijk grote minderwaardigheid kent. En dan als Saul zondigt, en Samuel moet hem dat zeggen, dan komt samen met die boodschap dat het koningschap wordt van hem afgescheurd. En dan zie je op dat moment, als die boodschap komt dat hij gezondigd heeft, en dat zeg maar Samuel komt en zegt dat hij hem hem dat vertelt, dan grijpt hij die jas en dan scheurt die jas en dan zegt Samuel, zo zal het koningschap van jou worden afgescheurd. Dat duurt nog een hele tijd voordat dat daadwerkelijk zo is. Het is echt een afscheuren. Hij houdt namelijk het koningschap angstvallig vast. Hij misbruikt zijn macht om zijn positie te handhaven. Hij gaat daarin zo ver dat hij zeg maar, zijn concurrent David, die ook als koning gezalfd is, dat hij die probeert te doden. En dat zie je vaak bij mensen die minderwaardig over zichzelf denken. Die enorm minderwaardigheidsgevoel hebben. Omdat, waarom komt dat? Omdat wat ze hebben, wat ze zijn in een positie, willen ze verdedigen, omdat ze dan denken, dan ben ik waardevol. Ze hebben een identiteit, heeft Saul eigenlijk vastgeklampt aan zijn koningschap. En als dat wordt afgescheurd, dan gaat hij dat met hand en tand verdedigen. En hoe doet hij dat? Hij trapt naar beneden, naar iedereen die hem moet leiden. En aan de andere kant zie je dat hij een hele nederige houding krijgt naar een profeet die boven in het Oude Testament staat, de profeet boven de koning en naar God toe. En dan zie je eigenlijk wat er. En niemand is meer veilig in zijn buurt. En dan begrijpt hij, dan grijpt Saul, die grijpt naar het middel van schijnbelijdenis. Ik heb gezondigd. 1 Samuel 15, vers 24 en 25, laat de tekst maar zien. Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd. Dan denk je, nou, hij is op het goede pad. Omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb. Want ik was bevreesd voor het volk. Hier zie je eigenlijk wat die belijdenis voedt. Dat is niet een bekering. Dat is niet iets wat te maken heeft met een droefheid naar Gods wil. Die woorden van ik heb gezondigd, die worden gevoed doordat hij bevreesd is. Hij is bang voor het volk. En heb naar hun stem geluisterd. Buiten zichzelf. De ander. Hè? Adam. De vrouw die u mij gegeven heeft. Het volk. Zij hebben mij daartoe verleid. Ik heb gezondigd, maar zij zijn de oorzaak. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde en keer met me terug. Dan zal ik mij tot de Heere neerbuigen. En zo wil hij het koningschap eigenlijk terugwinnen. En dan komt er in 1 Samuel 15 vers 30. Daar staat dan, hij zei, ik heb gezondigd. Eer mij toch voor de oudste van mijn volk en voor Israël. Keer met mij terug, zodat ik mij voor de Heere uw God zal buigen. Wat hier gebeurt, is zo ontzettend vreselijk. Dat is zo, zo vreselijk. Dat is namelijk dat de zonde beleidt, maar verwacht van de andere het herstel. Weet je, dat is geestelijke manipulatie ten top. Degene die de zonde houdt de controle en vraagt vergeving met een dwingende vraag. En wat is die verwachting? Die verwachting is herstel van de schade voor zichzelf. U moet zich dat eens voorstellen wat hier eigenlijk gebeurt. En hoe vaak gebeurt het niet onder ons? Dat je dus zegt, ik heb gezondigd en dat het motief is de schade te herstellen. En dan komen we ook nog tot de vrome uitspraak van dat we, zeg maar, eigenlijk betekenen die woorden dat je dus zegt van ik wil die schade herstellen voor mezelf. dan begrijp je niks ervan dat jij schade hebt veroorzaakt aan de ander. Je zegt dan eigenlijk, ik beleid, ik heb gezondigd, maar nu zand erover. Want nu ik mijn zonde heb beleden, nu heb ik ook het recht dat mijn zonde door jou vergeven worden. Anders, lees maar in de bergreden, als je mij niet vergeeft, zal God jou jouw eigen zonde niet vergeven. Dat gebeurt eigenlijk hier in dit scenario van Saul. Dat hij tegen Samuel gaat en zegt van kom, keer met mij terug, zodat ik mij voor de Heer, uw God, zal neerbuigen en dat ik hersteld word in het koningschap. Dat is een droefheid naar de wereld. Hij ziet wat er gebeurd is. Hij ziet wat de gevolgen zijn. En hij wil die hele gevolgen in gaan perken. Het is een schaken. Het is een schaken van hoe kan ik nu het beste alles onder controle krijgen en dan komen met ik heb gezondigd. En weet u, dat is niet het enigste voorbeeld. Dat is bij Saul zo, dat is bij Judas zo, dat is bij Agab zo. Ik heb een paar voorbeelden, de hele week heb ik met voorbeelden ben ik eigenlijk bezig geweest. Het is bij Biljam zo. Al die woorden, ik heb in de concordantie gewoon gekeken en heb de zin opgezocht. Ik heb gezondigd. Wie zei dat? En dan kom je tot de schrikbarende conclusie dat het meer gebruikt wordt, ik heb gezondigd, om je eigen hachje te redden, als dat er komt, ik heb gezondigd, met een diep berouw om te komen tot herstel. Ik wil naar een voorbeeld wat me diep raakt, wat die me hopelijk ook diep raakt. Het zijn prachtige voorbeelden in de Bijbel waar je ziet dat het wel oprecht is. David is zo'n man. Maar ik wil eigenlijk met u kijken naar de verloren zoon. Omdat daar zo die principes zo diep worden beschreven hoe dat wel moet. Hoe dat wel moet. We kennen die gelijkenis wel, u moet ze thuis maar eens lezen als u het niet weet. In Lucas 15 is een gelijkenis, ik heb daar voor mezelf steeds boven gezet, de gelijkenis van de wachtende vader. Ik heb dat veranderd, ik heb gezegd wat daar boven staat, dat is de gelijkenis van de verloren zoon. Maar ik heb dat in mijn Bijbel veranderd, omdat dat door mensen zeg maar daarboven is gezet. En voor mij is het de gelijkenis van de wachtende vader. Een vader die wacht en op de uitkijk staat. Er is een zoon. De jongste zoon die hij heeft twee zonen, een oudste en een jongste zoon. En de jongste zoon die zegt eigenlijk tegen zijn vader, pap, je leeft veel te lang, want ik wil graag je erfenis. En dan zegt die vader, oké, je krijgt de erfenis al voordat ik overleden ben. En dan gaat die jongste zoon, die komt zeg maar met dat geld, daar gaat hij mee op pad. En jullie kennen dat de hele die geschiedenis wel, wat Jezus daar vertelt. En dan komt hij uiteindelijk bij de varkens terecht, al het geld kwijt, alle vrienden kwijt. En dan staat er dat hij tot zichzelf komt en dat hij eigenlijk naar de vader toe komt. En als je dan kijkt hoe hij dan komt, dan zie je eigenlijk dat het allereerste is dat hij, laat hij maar zien Nathan. De eerste is een kijk op de situatie zonder verzachtende omstandigheden. Weet je, hij komt tot zichzelf. Hij denkt na over zijn leven. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. De toestand die hij krijgt, dat is een droefenis die hij denkt over zijn vader na. En hij heeft geen enkele verzachtende omstandigheden. Hij kijkt naar zichzelf en hij ziet dat die relatie met zijn vader die is kapot. En hij weet dat die toestand, dat te wijten is aan zijn zondig gedrag. Hij komt tot inkeer en hij krijgt een totaal andere kijk op de situatie. Dat is het allereerste wat bij hem gebeurt. Hij komt tot inkeer en hij krijgt een nieuwe kijk op de situatie zoals die is geweest. Hij ziet onder ogen, die relatie met mijn vader die is kapot. Ik heb egoïstisch gehandeld. En nu ga ik terug. Hij neemt de eerste stap met een intense, diepe, nederige houding. En dan staat daar dat hij neemt het initiatief. Degene die dus de schuld, zeg maar, heeft veroorzaakt, die neemt het initiatief. En dan staat daar, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, hier heeft hij diezelfde woorden, maar in een totaal andere context. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. Ik heb gezondigd tegen God. Dat zie je bij die anderen helemaal niet. Daar staat nergens, ik heb gezondigd tegen God. In die intentie. Ik heb gezondigd tegen God en tegenover u. Weet je, elke zonde die u doet tegen opzichte van de ander, is een zonde tegen God. Weet je, Jozef, als die zeg maar in het huis van Potifar is, en die vrouw van Potifar hem wil verleiden, dan zegt hij, Jozef zegt dan, hoe zou ik kunnen zondigen tegen God? Hij zegt niet, hoe zou ik nu kunnen zondigen tegen Potifar, want u bent zijn vrouw. Nee, hij zegt, hoe zou ik kunnen zondigen tegen God? En hier ook, ik heb gezondigd tegen God en ik heb gezondigd tegen u. En ben niet meer waard. Ik wil de gevolgen daarvan gaan dragen. Ik lever mij helemaal uit aan jouw genade. Er is geen enkele verzachtende omstandigheid, zoals bij Saul en bij Achan en bij Biljam en bij de farao. Hij zegt, ik wil de gevolgen zelf gaan dragen. Het is mijn eigen schuld. Ik heb het veroorzaakt. Ik heb het veroorzaakt. En er zijn geen verzachtende omstandigheden. Ik ben verantwoordelijk. En hij komt bij de vader en heeft heel zorgvuldig nagedacht over wat hij gaat zeggen. Weet je, die getuigenissen van het spijt me, zonder te noemen waarom, wat je spijt. Als je dan iemand komt en die zegt het spijt me, en je vraagt wat spijt je dan? Ja, ik wil vergeving vragen. Ja, waarvoor dan? Ja, dat doe je moeilijk. Maar als je echt tot vergeving wil komen en door herstel, dan zal er moeten gebeuren dat je zegt van vader, ik heb gezondigd, ik ben niet meer waard om je zoon te zijn. Ik wil ook de gevolgen dragen. Laat me dan een dagloner zijn. Hij vraagt nog zelfs niet om een dienstknecht te zijn. Want een dienstknecht, dat was iemand die op het erf was en die behoorde tot het huis. Een dagloner, dan kon je op het einde van de dag, kon je zeg maar hem betalen en dan was je er vanaf. Je had geen enkele verplichting. En hij zei, ik heb mijn zoonschap verspeeld, laat me dan de minste zijn. Ik geef me nu over aan uw genade. Dat is wat anders dan wat Saul doet. Hij houdt het in handen. Farao doet, Achan doet, Biljam doet. Hij levert zich uit aan de genade van de vader. En hij is bereid ook de verantwoordelijkheid te nemen en de gevolgen. En hij zegt niet, het is toch begrijpelijk eigenlijk geweest. Ik was jong, ik wilde wat. De wereld trok me. Het spijt me. Maar toen jij dat deed, kon ik me niet meer beheersen. Het spijt me. Maar toen jij dat deed, kon ik mij niet meer beheersen. Niets daarvan zie je in deze getuigenis daarvan terug. Hij heeft nagedacht waarover dat hij zou zeggen. En dan komt hij met diep berouw. Punt 4 is dat. Een droefheid naar Gods wil. Vader, ik heb gezondigd. Ik ben niet meer waard die zoon genoemd te worden. Dat is een diep, diep berouw. Dat is een berouw, een onomkeerbaar berouw. Een droefheid naar Gods wil. En weet je, dat is wat anders dan een emotie uitdrukken van het spijt me. Schuld beleiden is echt wat anders. Dat is oprecht berouw. En je bent ook dus bereid om de schade onder ogen te zien van die ander. En dat je dan vraagt, wat moet ik doen? om die schade te beperken. Soms kun je niet alle schade natuurlijk vergoeden. Zeker niet als het gaat om een emotionele schade. Maar als je naar iemand toe komt en je zegt, ik heb schuld bij jou, schuld. Hè, daar gaat het over. Ik heb een schuld. En als je vraagt voor vergeving, dan is het heel erg belangrijk dat je eerst het slachtoffer beschermt. En het tweede is ontzettend belangrijk dat je zegt van, wat kan ik doen om die schuld, naarmate dat ik, wat kan ik doen om die schuld te betalen? Vaak kun je dat niet helemaal betalen, omdat het emotionele schuld is. Soms zijn er ook moeilijkheden dat als het gaat over, zeg maar, echtscheiding of echtbreuk, of een enorme vertrouwensbreuk. Dat is natuurlijk niet in materiële zaken uit te drukken wat die schuld is. Maar je vraagt om vergeving en dan zeg je, wat kan ik doen om je daarin tegemoet te komen? En weet je wat er dan gebeurt bij die vader? Dat is dan zo, ja, het is zo schitterend. Ik heb hem zo ooit een hele tijd gesproken over de verloren zoon, maar dat heeft me zo diep geraakt om te zien het vaderhart van God. Want als je die gelijkenis eigenlijk ziet dan, in de context, dan is het zo dat in Lucas 15 vers 1, daar staat eigenlijk dat de tollenaars en de zondaars, die plachten naar Jezus te komen om vergeving te ontvangen. En de fariseeërs en schriftgeleerden, die zeggen daarvan, ze komen naar hem toe en hij eet met hen. En dan begint hij dat te vertellen. Het is namelijk zijn intentie dat we bij hem komen. Omdat de roeping van Jezus is vergeving. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk dat we op een juiste manier vergeving vragen. En vergeving schenken. Omdat het iets met de bediening van Jezus te maken heeft. Het laat iets zien van Jezus. Als je dat op een juiste manier doet, dan laat het iets zien van die verlosser die voor jou gestorven is. En dat raakt steeds mijn hart als iemand komt en die zegt van, ik wil dat echt belijden en ik zie dat er brouw is en ik wil het goed maken. En wat kan ik je doen? Dan zie ik iets van de karakter van Jezus. Omdat hij het mogelijk heeft gemaakt dat we samen die vergeving kunnen aanvaarden en mogen schenken. Weet je, soms in de gelijkenis van de, daar sluit ik me af, in de gelijkenis van die verloren zoon zie je dat er een stel is. Maar soms is dat niet mogelijk. We hebben te maken met een enorme gebrokenheid en soms is het zo dat de gevolgen van een zonde, die zijn soms zo ingrijpend dat je niet altijd kunt verwachten dat er een herstel is. Omdat de gevolgen zeer ingrijpend zijn. Ik noem je een paar voorbeelden. David, die verliest een zoon, omdat hij gezondigd heeft. Mozes, die heeft gezondigd en kan het beloofde land niet in. Ananias en Safira verliezen hun leven. De gemeente in Openbaring verliest de kandelaar en houdt op te bestaan. Soms is het zo ingrijpend dat er diepe gevolgen zijn. En dat is ook zo als het gaat om diepe emotionele dingen, zoals een echtscheiding of een, zeg maar, een diepe inbreuk in het vertrouwen of een echtbreuk. Dan kan een belijdenis wel een ommekeer zijn, maar dat is nog niet het herstel. Dan kun je nog niet verwachten dat ik heb nu beleden en nu zal die relatie herstellen. Nee, er zal verzoening moeten komen. Er zal iets moeten gebeuren om dat vertrouwen weer te herwinnen. Ik heb dat de vorige keer ook uitgelegd. Vergeving van zonde vragen is niet direct een herstel van een relatie. Het is wel het begin, maar er zal verzoening moeten zijn. Verzoening is dat je die balans herstelt, dat je gaat kijken wat heb ik veroorzaakt. En dat je die schuld die er is ook probeert te betalen of te herwinnen, of dat vertrouwen te herwinnen. Ik vind het heerlijk om na zo'n preek met u avondmaal te vieren. Ik vind het zo bijzonder dat in het avondmaal, daar spreken we uit, Heere God, we zijn vergeven, we hadden schuld, maar we zijn vergeven. En ik wil vanuit die positie, als kind van u, wil ik echt me uitstrekken om vergeving te schenken en vergeving te vragen op een juiste wijze, zodat er herstel mogelijk is. Ik wil even met u stil zijn. Ik zie dat het heel veel raakt. En ik wil heel graag met u stil zijn. En dat u zelf in een hele rust, in die stilte, hoef je niks te zeggen. Maar dat u echt een diepe ontmoeting met Jezus zult hebben. Dat is mijn gebed. Dat je echt een diepe ontmoeting met Jezus wil hebben. En dat je echt de moed krijgt om het op een juiste manier recht te zetten. Ook al ga je op je gezicht, ook al verlies je zeg maar een goede naam. Of moet je je uitleveren aan de genade van iemand anders. Maar dat je zegt, Heer, ik wil een droefheid laten zien naar uw wil. Vader, we willen u zo danken dat we zo voor u mogen komen en dat onze schuld betaald is, dat we rein zijn. En we willen ook, Heer God, dit bewaren en onze schulden beleiden naar u toe en ook naar de ander toe. En geeft u ons de moed dat we niet schijnheiligen zijn. Maar dat we echt geroepen heiligen zijn. En dat we willen leven wat we zeggen en wat we verwoorden. Dat we op Jezus willen lijken. Dat is ons gebed. In de naam van uw Zoon Jezus. Amen.